Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Plons.
We zijn zojuist begonnen met de Mannenbrein podcast.
Hoppa, een deep dive.
Een aflevering samen met Laurens en Matthijs. En Laurens, we zeggen we springen er gelijk in, dus dat gaan we dan ook gewoon gelijk doen. Dan heb ik gelijk even een makkelijke vraag voor jou.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dat is fijn. Toxische relatie, kan je die gezonder maken? Is dat nog mogelijk?
Oh ja, ja, makkelijk vraagje inderdaad. Om er helemaal mee te beginnen. Dat hangt er helemaal vanaf wat er wordt verstaan onder toxische relatie in deze zin. Ik weet niet of er meer context aan de situatie wordt gegeven. Of dat...
Nee, dit is de vraag.
Oh, dat dit het is. Oké. Okay.
Ja.
Ja,
toxische... Hij is van Jessica.
Wat versta jij onder een toxische relatie? Wanneer is een relatie toxisch?
Wanneer die ongezond is voor je mentale, emotionele en soms zelfs fysieke gezondheid.
Ja.
Dus het kan zijn dat je er gewoon heel veel stress van ervaart. Of dat iemand je kleineert en je daardoor dus eigenlijk veel negatieve emoties gaat ervaren of een negatief zelfbeeld opbouwt. Het kan zijn dat er zo ontzettend veel strijd en ruzie is dat het op die manier een hele grote impact gaat hebben op gewoon hoe je je voelt en de stress die je ervaart. En ook als er kinderen in het spel zijn, bijvoorbeeld dat weer van hun op invloed is. En er is een gouden relatieratio dat ooit onderzocht is door Gottman. Een relatieonderzoeker. En die zegt dat voor elk negatief moment er ongeveer 5 hele positieve momenten tegenover moeten staan om de balans te houden in een relatie, dat het een gezonde relatie is.
Mm.
En uit zijn onderzoeken bleek ook dat de relaties zijn die balans of meer hebben, dus meer positieve momenten voor elk negatief moment, dat de relaties zijn die op de lange termijn kunnen standhouden. Mits er ook bijvoorbeeld goede strategieën zijn om met discussies en uitdagingen om te gaan, om moeilijke gesprekken te voeren. En nou, als je dan ook nog eens kijkt naar de hechtingsliteratuur, dan zie je dat mensen vaak ook nog eens in staat zijn om een veilige, hechte relatie aan te gaan. Dus ze kunnen verbinden met de ander, terwijl ze ook nog een bepaalde mate van autonomie behouden. En dus geen symbiotische, helemaal versmolten relatie aangaan of voor de ander gaan zorgen. Maar ook goed hun grenzen en wensen kunnen aangeven. En dat noemen we al heel veel thema's, heel veel dingen die een rol spelen bij relaties. En bij toxische relaties zie je meestal dat daar verstoringen in zitten. Dus dat iemand bijvoorbeeld heel veel wil verbinden. Een beetje een angstige hechtingsstijl heeft. Meer verlatingsangst vertoont in die relatie. En dat kan voor een negatieve invloed hebben op iemands mentale, emotionele en fysieke gesteldheid. En met fysiek bedoel ik dan de gevolgen van stress. Hoe je gaat voelen daardoor. Dat zijn dingen waar je naar kunt kijken als je het over gezonde versus ongezonde relaties hebt. Toxisch versus normaal.
Ja, nou, het begint natuurlijk bij je eigen liefdesblauwdruk. En die daarnaar kijken. En de gewonde stukken in jou die maken dat je in de eerste plaats ook in zo'n soort dynamiek of relatie terecht bent gekomen. Of heel erg afhankelijk bent van de relatie. Of heel erg angstig in het contact zit. Of een partner hebt aangetrokken die ronduit toxisch of misschien zelfs gevaarlijk gedrag vertoont. Dat het begint met kijken naar dat stukje jezelf van oké, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Wat is het in mij waardoor ik zo'n dynamiek heb aangetrokken? Waarom sta ik zo angstig in het contact? Waarom voel ik me zo in de relatie? En dat is ook het proces wat natuurlijk mensen hier in de coaching ook aangaan. Hè? Dat we in de eerste plaats natuurlijk kijken van niet zozeer wat is er mis met jou, maar meer wat is jou overkomen, waardoor jij dus in bepaalde patronen en dynamieken valt, in een bepaalde relaties terechtkomt. En als mensen die relatie met zichzelf gaan versterken, dan zie je vanzelf dat een resultaat ook heeft op de relatie. En in het meest positieve geval kan dat ook een inspiratie zijn voor de partner om te veranderen. Dus ik zeg altijd van, zorg nooit dat de intentie om coaching aan te gaan bijvoorbeeld is om je partner te veranderen, maar in de eerste plaats om jezelf daarin te helpen. En dat kan iets openen in de relatie, in het beste geval. Dat die partner opeens gaat zien van, ze staat een stuk dichter bij de gevoel. Of ze kan over de gevoelens communiceren. Ik krijg ook opeens ruimte om erover te communiceren. De dynamiek is heel erg veranderd ten opzichte van hoe het eerder was. En dat dan natuurlijk de partner zelf ook naar zijn eigen liefdesbehouding en zijn eigen aandeel gaat kijken. En dat jullie daar samen in kunnen groeien. Die situaties die zijn zeker mogelijk. En aan de andere kant, op het moment, ik hoor jou net toxische relaties beschrijven, is toch ook wel erg in het extreme kant van het spectrum, als er echt heftige patronen aanwezig zijn, dynamieken die dusdanig ongezond of zelfs gevaarlijk zijn, dat we vaker eerder een beweging zien dat iemand in de relatie voor zichzelf ook voor haarzelf gaat kiezen. En vanuit daar soms ook uit de relatie stapt. Zeker op het moment dat je ziet dat je partner eigenlijk niet mee wil bewegen. Want dat is het altijd. Je kan niet iemand anders veranderen. Je kan slechts een inspiratie zijn ook voor de ander om hier ook iets mee te gaan doen. En als dat zo is, dan is het een hele mooie basis om vanuit daar samen verder te groeien. Maar is dat er niet, dan betekent dat doorgaans dat de partner een andere keuze of een andere wending gaat nemen.
Mm-hmm. Ja. Niks hele extreme gevallen van toxische relaties. Denk aan een partner met zware narcistische trekken. Iemand die wellicht ook fysiek of emotioneel jou echt schadebrokkend. Fysieke mishandeling. En die gevallen moet je jezelf soms echt in veiligheid brengen. En is het niet eens echt veilig om in die relatie te proberen om aan die relatie te werken. Klopt. En dat zijn natuurlijk hele schrijnende gevallen. De gevallen waarbij mensen het gevoel hebben van ik moet hier gewoon vluchten.
Ja.
Dat is de enige manier om aan deze relatie te ontkomen. Dat is natuurlijk een vrij extreme situatie. In de situaties daarna waarin het gewoon niet lekker zit, wil je eigenlijk de verandering zijn die je in de relatie wil zien. En aan de hand daarvan ga je merken of je partner mee gaat veranderen. En we hebben hele mooie voorbeelden van mensen die toch best wel in sterke patronen en dynamieken zaten samen die eruit zijn gekomen. Omdat eerst de ene partner en vervolgens ook de andere partner beide verantwoordelijkheid gingen nemen over hun liefdesblauwdruk en de delen die ze daarin meenamen in de relatie. Maar we hebben helaas nog meer voorbeelden dat het betekent dat één partner verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar liefdesblauwdruk, de ander niet mee kan veranderen. En dat die persoon er dan achterkomt van deze relatie is eigenlijk helemaal niet gezond. En dat ze verantwoordelijkheid nemen over hun liefdesblauwdruk, vanuit vertrouwen in de liefde gaan staan. Zoiets hebben van dan moet ik dit wel gaan beëindigen en verder gaan. Want ik ga mijn geluk niet beperken door loyaal te zijn aan iets wat eigenlijk niet gezond is voor mij. En misschien zelfs ook niet voor mijn partner in de omgeving. En dan zijn er ook gewoon situaties waarin er wat dingetjes niet lekker zitten. En dat je aan je vaardigheid en je waardigheid gaat werken in de liefde. En dat die hele relatie eigenlijk gewoon floreert. Puur omdat iedereen wel dingetjes meeneemt in de relatie. En dat zijn niet zulke extreme situaties. Dan zijn er misschien gewoon wat irritaties, wat ruzies, wat misverstanden. En daar kunnen best ruzies over zijn. Maar als je daar de juiste tools bij krijgt om daarmee aan de slag te gaan, dan is het absoluut mogelijk om zo'n relatie te veranderen.
Zeker.
Dus in essentie is het mogelijk om een toxische relatie te veranderen, waarbij toxisch dus gedefinieerd wordt als schadelijk, emotioneel, mentaal of fysiek gezien voor jouw gezondheid. Ligt ook voor die van je partner. Maar er zitten best wel veel haken en ogen aan. En de context van zo'n situatie is gigantisch belangrijk. Dus het is geen hele duidelijke ja of nee vraag.
Ja, ja. Ja, mocht de vraagsteller ooit nog wat meer context hieraan willen geven, dan helemaal welkom natuurlijk. Of hier stappen in willen zetten natuurlijk. Middels een goed gesprek is te kijken van wat kunnen we hierin doen.
Ja, dan is dit wellicht wel een mooie vervolgvraag die we binnen hebben gekregen van Claire.
Weer een makkelijke?
Ja, okay. Een hele simpele.
Okay.
Hoe je heel concreet van onveilige hechting naar veilige hechting gaat.
Oh ja. Ja, mooi.
Kun je dat even in een minuutje uitleggen?
Kan ik dat even in een minuutje uitleggen? Ja. Om het zo maar even te zeggen. Dus hechting, over het algemeen bedoelen we daarmee natuurlijk ook de mate van verbinding die je kan maken tussen het kind en de ouder. En mensen met een onveilige hechting, daar is vaak een bepaald soort verstoring in de verbinding geweest. Je hoeft niet altijd zwaar traumatisch te zijn, zoals de meeste mensen denken. Nou, onveilig gehecht, dat betekent dat ik echt hele heftige dingen meegemaakt moet hebben. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Het kan ook bijvoorbeeld zitten in een partner die veel weg was. Of een ouder die veel weg was, veel bezig was met werk. Of een ouder die zelf niet helemaal in touch was met zijn of haar emoties. En daardoor ook niet altijd er voor het kind ook kon zijn. Waardoor het kind dus een bepaalde onveiligheid in haarzelf in dit geval voelt. Of eigenlijk ook het vermogen nooit echt heeft geleerd om eigen emoties te mogen uiten. Te mogen voelen en daar op een gezonde manier mee om te kunnen gaan. En de vraag is van ja, hoe kan je zelf heel concreet naar eigenlijk meer veilige hechting gaan? En dat betekent dus eigenlijk, simpel gezegd, maar ik zal er nog wat uitleg aan geven, is eigenlijk de ouder voor jezelf worden die jij zelf nooit hebt gehad of niet op die manier hebt gehad. En hoe doe je dat? Ik zal een paar concrete stappen geven en kan jij me gewoon aanvullen waar nodig. In de eerste plaats is natuurlijk het inzicht is heel erg waardevol. Dus wat is er in het verleden gebeurd? Of wat heb jij gemist van je ouders? Of hoe waren de dynamieken? En wat voor invloed hebben die gehad in de patronen waar je nu tegenaan loopt? Of hoe je je nu voelt? En dat is bijvoorbeeld iets wat in psychotherapie ook wel veel gebeurt. Hè? Een soort van een psychoanalyse die we dan ook soms in de coaching. Hè? Dus gewoon kijken wat is er gebeurd waardoor jij nu hier tegenaan loopt? Alleen het rationele inzicht is vaak niet voldoende of niet op zichzelf niet genoeg om daar vervolgens ook een verandering in te krijgen. Omdat het ook gaat om bepaalde emotionele gebreken of een bepaald onvermogen om met emoties om te gaan of emoties die juist heel erg overweldigen. Waardoor je dus eigenlijk niet bij jezelf kunt blijven.
En om daar alvast een kleine aanvulling op te geven en het te categoriseren. Er is een onderzoeker die helaas is overleden inmiddels. Daniel Brown, een psycholoog, professor, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar het veranderen van hechtingstijden, hoe dit tot stand komt, wat voor interne processen daar allemaal bij spelen. En hij onderscheidt onder andere in een behandeling die hij daarvoor ontwikkeld heeft, 3 hoofdgebieden waar je aan wil werken. En eentje is inderdaad die map van hechting en hoe een veilige, hechte relatie er überhaupt uitziet. En hij heeft bijvoorbeeld een pilaar, een van de 3 pilaren, is een ideal parent visualization, een ideale ouder visualisatie, waarin je gaat inbeelden en ook in je lichaam gaat ervaren hoe het geweest was als je een ideale partner had, ouder had, die emotioneel op jou afgestemd was, er voor jou was, voor veiligheid zorgde, je aanmoedigde. Eigenlijk zoals een liefdevolle ouder die ook de mentale en emotionele ruimte heeft om aanwezig te zijn bij het kind zich zou gedragen. Een ideale wereld. Mm-hmm. En dat er een beetje ruis zit en dat er wat dingetjes gebeuren is helemaal niet zo erg. Maar als het grotendeels consistent aanwezig was, zo'n ouder, dan zie je meestal dat de kinderen in essentie veilig gehecht zijn. En die mentalisatie daarvan, die visualisatie, kan ervoor zorgen dat je dat in je lichaam alsnog gaat ervaren. Nou, hoe wij dat onder andere doen in onze coaching is dat je eigenlijk jezelf leert vanuit je authentieke zelf om die ouder, primaire verzorger, voor jezelf te zijn. En op die manier ervaar je dat dan in je lichaam en ga je eigenlijk voelen hoe het is om veiligheid, verbinding te ervaren in je lichaam. En als het ware merkt hoe het voelt om veilig gehecht te zijn. En dan creëer je een map van hoe relaties die elementen bevatten aanvoelen en ga je dat herkennen in de wereld. Dus dat is een belangrijke pilaar. En je noemde een andere pilaar al die zelfanalyse, de zelfreflectie. Daniel Brown, het inzicht. Mooie klinische termen, metacognitie. Waarbij je ook kunt kijken naar de overtuigingen die je hebt over relaties. Dus het gaat niet zozeer alleen op een gevoelsmatige basis van verbinding, veiligheid en autonomie en de balans daartussen. Maar ook gewoon, wat zijn mijn concrete overtuigingen over relaties? Bijvoorbeeld een vrouw die ik laatst coachte, die een overtuiging had van mannen verdwijnen altijd. Dus een relatie aangaan met een man, daar kan je nooit helemaal in ontspannen, want die verdwijnen altijd. Dat is een kernovertuiging die ze al sinds hele jonge leeftijd had, omdat haar vader was verdwenen, weg was gegaan bij het gezin en geen contact onderhield. En dat is iets wat ze terugzag in relaties, want die ging allemaal uit met mannen. Dan gaat het om zien van, dat komt daar vandaan en eigenlijk dat soort overtuigingen ook gaan veranderen. En er zijn ook weer bepaalde tools voor Zodat je ook overtuigingen kunt krijgen die jou niet meer belemmeren bij het aangaan van een relatie, maar overtuigingen die je juist bij helpen. Bijvoorbeeld, als ik ergens mee zit, is het heel normaal als mijn partner daarom geeft en daarnaar vraagt. Dat is heel normaal. Zou ik het misschien zelf wel af en toe even moeten aangeven. Het is niet dat hij mijn gedachten kan lezen. Dus dat dan ook weer een gezonde follow-up overtuiging eigenlijk is. Of gedachten omtrent dat. En dan bouw je eigenlijk een heel netwerk van overtuigingen die passen bij een gezonde relatie. En hoe je met dingen om kunt gaan en wat je mag verwachten. Dus dat is die megacognitie. En dan hoorde ik je nog een derde ding noemen. En dat is eigenlijk de emotieregulatie.
Ja.
En hoe Daniel Brown dat bijvoorbeeld heel mooi beschrijft, is het vermogen om genuanceerde, tegenstrijdige emoties in jezelf te houden zonder jezelf daarin te verliezen. Wat je heel veel ziet bij onveilige hechting, of nou de bindingsangst of de verlatingsangst kant is dat het ook best wel zwart-wit kan zijn. Bij verlatingsangst, oh, ik heb deze dag nog geen berichtje gekregen. Ik voel paniek, want ik word misschien verlaten. Misschien vindt hij me niet meer leuk. Misschien is er iets. En die angst is dan alles wat op dat moment nog present is, wat aanwezig is. En dat is dus van 0 naar 100. Dat is heel zwart-wit. Kijk, het was goed, nu is het niet meer goed. In plaats van de genuanceerde emotie van, oh ja, ik heb nog niks van hem gehoord. Het zou kunnen dat er wat is. Dus die emotie voel je. Klein beetje angst. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon een drukke dag heeft. En ik mag erop vertrouwen. Ja, als het goed zit, zit het goed. En dan komt hij wel weer. En dan stuur ik hem zelf even een berichtje. Dus eigenlijk vertrouwen aan de andere kant. En dan kun je op die manier kan je het loslaten en eigenlijk gewoon weer verder gaan met je dag. Met de bindingsangst is het vaak zo dat het ook weer van 0 naar 100 kan gaan. Maar dan is het meer, oké, ja, we gaan de verbinding aan, het voelt goed. Maar op een gegeven moment bouwt er wellicht een druk op. Zonder dat dat echt bewust wordt toegelaten. Maar dat voelt iemand in zijn lichaam tot het echt te veel is. En dan is het, nee, deze relatie is niet goed voor me. Dus oké, van heel leuk en je bent de vrouw van mijn dromen. Of we gaan samen echt een toekomst tegemoet. Wauw, wat passen wij zo goed bij elkaar. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld bij iemand naar, nee, ik voel het toch allemaal niet en dit is werk niet voor me, het is te veel voor me. En boem, schakelt ook weer in één keer door. In plaats van, oh ja, het is een hartstikke leuke vrouw of man en ik voel me fijn bij deze persoon. En ik merk dat het misschien wat te snel gaat voor me of dat ik bepaalde dingen spannend vind en daar zou ik een gesprek over moeten aangaan. Weer nuance. En het zijn die drie pilaren die ook uit de literatuur naar voren komen en hele mooie onderzoeken dus van Daniel Brown die aantonen dat als je daarmee aan de slag gaat, dat het dan mogelijk is om van hechtingsstijl te veranderen en dat je van onveilig naar veilig kan gaan. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten? Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. En behandelingsmethodes die Daniel Brown zelf voor ontwikkeld had, gewoon ongeveer 2 jaar, afhankelijk van ook hoeveel trauma er bijvoorbeeld onderliggend weer zit. Er spelen natuurlijk heel veel factoren hierbij een rol. Nogmaals, iedereen's liefdesblauwdruk is anders. Iedereen heeft andere dingen meegemaakt. Maar ik denk dat zo'n schatting van om hiermee aan de slag te gaan op een consistente basis, ja, dat is niet binnen 3 maanden meestal helemaal gefixt. Tenzij je eigenlijk gewoon al best wel veilig gehecht was bijvoorbeeld in de basis met je ouders. Maar je hebt misschien wat dingen meegemaakt die voor bepaalde overtuigingen en emoties gezorgd hebben waar je mee aan de slag moet gaan.
Ja.
Dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld eigenlijk hartstikke veilig gehecht bent in de kern. Maar op je 4e, wat bijvoorbeeld een vriend van mij is overkomen, heb je ouders verloren in een ongeluk. Ja, dat is hartstikke heftig. En dat doet ook wat met je hechtingssysteem, maar vooral ook met de emoties en de overtuigingen en de ballast die je daarvan met jezelf kunt gaan meedragen. Dus het kan ook zijn dat je in de kern best wel veilig gehecht bent, maar dat er daarnaast gewoon nog heel veel dingen gebeurd zijn die ervoor zorgen dat je bindingsangst of verlatingsangst symptomen met jezelf meedraagt. Ja, en in zo'n geval kan het soms met wat EMDR-sessies en eigenlijk relatief kort traject van het werken aan die overtuigingen en emoties, dat je er al bent. En dat je eigenlijk al merkt van, wauw, dat helpt me zo goed. En nog een belangrijk onderdeel hiervan is, het is niet dat je dit allemaal zelf helemaal tot in de perfectie opgeruimd en opgepoetst moest hebben. Dat je liefdesblauwdruk, je denkt van ja, wauw, ik heb nu zo'n mooie liefdesblauwdruk. Hier ga ik eens even lekker mee daten, want nu komt het allemaal goed. Dus er is ook gewoon een gedeelte wat tussen jou en andere mensen in de interpersoonlijke relatie zal moeten groeien en helen. En als je enigszins voelt van ja, ik voel me veilig genoeg, verbonden genoeg met mezelf. Ik heb nu de tools van die metacognitie, die zelfreflectie, het inzicht. Ik heb de tools van hoe ik op een nieuwe manier met mijn emoties om kan gaan. En ik voel dat er een authentieke zelf binnen mezelf is die voor alle delen die wat angst hebben of me willen beschermen kan zorgen. De basis daarvan heb ik. Ja, dan is het veilig om te gaan daten. En dan in dat daten zal je triggers ervaren of zal je dingen ervaren waarin je met die tools aan de slag kunt gaan. En daar zet je dan vervolgstappen en helende stappen. Dus ik hoop dat dit concreet genoeg is.
En dat je jezelf dus daarin dus ook de ruimte geeft. Dat er dus inderdaad ook dingen tussen aanhalingstekens mis kunnen gaan. Of dat je misschien ook een afwijzing oploopt. Zelfs al heb je misschien al heel veel theorie of vaardigheden opgedaan. Want het gaat uiteindelijk dus ook om de, wat ik eerder zei, die ouder voor jezelf zijn. En die ouder voor jezelf gaat niet zeggen van oké, jij mag pas daten als alles helemaal perfect is en dan ben je pas klaar. Ja. Maar meer van oké, nou weet je, er is nu het vertrouwen, zelfs al hebben we misschien dingen in het verleden meegemaakt om toch ja dit maar eens uit te proberen. Nou ja, en ik mag daarbij ook op mijn smoel gaan, om het zo maar te zeggen. Weet je, jezelf daarin weer die ruimte geven, brengt je eigenlijk weer terug naar die gezonde ouder of gezonde volwassene voor jezelf.
Ja, mooi. Dankjewel Claire voor de mooie vraag.
Zeker.
Ja, dan lijkt op de, aan de oppervlakte een toch wel makkelijke vraag.
Oké, aan de oppervlakte.
Maar we gaan zien wat, wat het bij jou naar boven haalt.
Ja, we gaan het zien.
Vraag van Lily en die vraagt, waarom trekken mannen zich terug? Maar hij kan je niet loslaten. Dus hij trekt zich terug, maar hij laat je niet los.
Ja.
Waarom doen mannen dat?
Ja. Is dat de vraag of wordt daar ook nog context aan de vraag gegeven?
Ja, de reden dat die vragen wat kort zijn is omdat ze via Instagram verzameld zijn. Via een sticker in onze story.
Ja. Dan kan je niet een hele...
Nee, en dat is gelijk een shout-out voor alle luisteraars. Ja. Als je ons vragen wil stellen, dat kan op onze Instagram, @mannenbrein.
Ja.
Soms laten we ook weten dat er een Q&A-podcast aankomt, dat je gewoon vragen in kunt sturen.
Ja.
Maar je kunt ook altijd gewoon een DM sturen als je advies over iets wilt of wat dan ook.
Ja. Ja. En de vraag is, hè, waarom trekken ze terug, maar blijven ze dan toch ook nog in contact? Hè?
Ja.
Dat is, ik kan die... de reden waarom ik wat context dus ook weer vraag is omdat er heel veel nuances natuurlijk aan kunnen zitten. Dus we kunnen niet zeggen, oh, dit komt 100% daardoor altijd. Maar ik kan wel een voorbeeld ook geven, ook van mezelf. Ten aanzien ook van mijn eigen liefdesblauwdruk of de dingen die ik in het verleden heb meegemaakt, zou je kunnen zeggen van, nou, dat ik aardig angstig gehecht was, om het zo maar even te zeggen. Even een kort intermezzo. In dit deel van de podcast beschrijf ik hoe ik angstig gehecht zou zijn, maar dat moet in deze context natuurlijk zijn vermijdend gehecht. De podcast was in de ochtend opgenomen en ik had misschien nog een extra bakje koffie nodig. Na dit kleine spreekfoutje gerectificeerd te hebben, kunnen we weer door met de podcast. Dus toen ik met mijn vriendin een relatie opbouwde, of toen de connectie eigenlijk steeds dieper werd, betekende dat voor mij ook dat een bepaalde spanning en een bepaalde angst en een bepaalde benauwdheid ook gaf. Die niet zozeer met haar te maken had, maar meer dus ook met mijn ervaringen vanuit het verleden van wat verbinding kan zijn. En dat maakte dat ik ook me soms ook wat afstandelijk hield. In die tijd ook nog uiteindelijk met haar een open relatie was aangegaan, waarin de relatievorm voor mij toen eigenlijk vooral uit het open gedeelte bestond. En ja, de relatie was er ook wel, maar ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar om mezelf op die manier te binden. Maar tegelijkertijd vond ik het ten eerste en eigenlijk heel spannend en destijds ook heel moeilijk om dit op deze manier naar mijn vriendin te verwoorden. Kon ik toen eigenlijk simpelweg nog niet, hè? Dus dat was heel lastig. Plus, ik vond het ook gewoon echt heel leuk met haar en... Natuurlijk is er in mij iets wat ook wel heel graag verbinding wil voelen. Want het is ook een normale behoefte van de mens. En zeker als je een leuk iemand ontmoet, dan wil je dat ook heel graag. Dus dat maakte dus in die situatie dat ik en afstand nam omdat ik het veel te spannend vond ten aanzien van mijn eigen liefdesblauwdruk. Plus uiteindelijk niet het vermogen had om echt helemaal transparant tegen haar te zijn of het uit te leggen. En ook een behoefte had om nog steeds bij haar te zijn. Dus dat... Natuurlijk verwarde dat haar in die periode ook heel erg. En het is misschien vergelijkbaar met wat de steller van deze vraag dus ook ervaart. Maar dit is slechts ook een persoonlijk voorbeeld van wat er dus in een man, maar sowieso ook in een mens, want vrouwen die kunnen dit ook hebben, kan spelen, waardoor je dus een soort discrepantie kan ervaren tussen het gedrag wat iemand laat zien en misschien ook wat iemand zegt. En weet je, daar kunnen ontzettend veel verschillende nuances aan zitten.
Ja, ik denk wel dat het, om dan toch een categorisering te maken, wat dit wellicht wat duidelijk met wat voor situatie je te maken hebt. De situatie die jij hier beschrijft, Lau, is een situatie waarin jij wel echt voor haar wilde gaan.
Ja.
Voor haar wilde kiezen. Maar eigenlijk in de verbinding met haar delen binnen jezelf tegenkwam die nog wat aandacht en tijd nodig hadden en een proces door moesten gaan.
Ja.
En je bent ook heel bewust met dat proces bezig gegaan, daar echt stappen in gezet. En dit is een situatie die we vaker zien, dat een van de twee merkt van, hey, holy shit, ik vind jou echt een leuk persoon en ik voel ook dat ik eigenlijk die verbinding heel graag zou willen, maar ik merk dat er nog onderliggend trauma is of bepaalde dingen zijn waardoor we elkaar nu te veel triggeren, maar ik ben bereid om hier doorheen te gaan. En dan is de vraag, hoeveel tijd moet je daar dan aan geven? En daar is ook weer niet een antwoord op. Nou, zoveel maanden moet je het geven, want elke situatie is anders. Het hangt er ook heel erg af van hoe oud jij bent. Hoe oud, weet je wel, als jij op het punt staat van, kinderen bijvoorbeeld. Het is nu wel dat echt belangrijk dat ik dat gewoon de biologische klok tik door. Dat ik een partner vind met wie ik dat kan hebben. Ja, dan ben je wellicht wat minder coulant met je tijd dan wanneer je begin 20 bent en iemand zegt dat. Of je bent in de 50, 60. Dus er zit heel veel nuances aan. Er zit ook heel veel nuances aan van hoe het contact is tussen jou en die man. Hoe volwassen die al is in zijn hele proces. Hoe erg hij jou daarin meeneemt. En ook hoe snel en hoe concreet hij daadwerkelijk hulp zoekt. Want zeggen, ik ga hiermee aan de slag, maar vervolgens niks doen. En dan eigenlijk vooral heel veel mooie dingen zijn gewoon weer terug te komen in het contact, zodat je hem niet helemaal loslaat. Ja, dat is toch echt wat anders dan heel duidelijk zijn, schat, ik heb 2-3 maanden, misschien moeten we geen contact afspreken. Ik heb al een afspraak staan bij de praktijkondersteuner. Ik krijg een doorverwijzing. Ik ga een traject in bij een psycholoog. Ik ga dit doen. Je hele duidelijke plannen. En dit is hoe ik echt met ideeën aan de slag ga. Ja, in zo'n geval zou je het wat tijd kunnen geven. Maar dat is dus een situatie waarin wel degelijk dat je echt merkt van, dit is oprecht. Deze persoon geeft om me. Je ziet dat die persoon ook stappen zet om met de liefdesblauwdruk aan de slag te gaan. Maar er zijn er ook situaties waar je eigenlijk gewoon een beetje aan het daten bent. Maar het was nooit al echt dat het, misschien voor jouw gevoel wel, dat het heel serieus was. Maar ja, er zijn een paar dates geweest en hij zegt, ik voel het toch niet. Ik word niet verliefd. Of je hebt lang gedate met elkaar, maar je komt erachter dat hij niet klaar is voor een relatie. Whatever, er is in ieder geval iets waardoor het niet werkt. Nou, dan spreken jullie dat af. En toch blijft hij reageren op je Instagram stories. Stuurt hij je via Snapchat wellicht iets, of hij blijft je appjes sturen, of wat het ook is. Hij blijft in contact met je. Ja, dat zijn de situaties dat je hem goed moet naar gaan kijken van, wat speelt hij nou eigenlijk echt? Soms is het dat hij zoiets heeft van, ondanks dat dit geen relatie is en zal worden, vind ik je wel leuk, ik vind je aantrekkelijk. Dus misschien kan ik er een soort friends with benefits-achtig iets uithalen en die op die manier gewoon nog blijven zien. Soms is het dat iemand het gewoon fijn vindt om nog aandacht van jou te blijven krijgen, omdat dat zijn zelfbeeld valideert van, kijk eens, deze vrouw vindt mij nog steeds leuk en staat nog steeds open voor mij. En dat voelt goed, want ik ben gewild. Dus dat soort dingen kunnen ook spelen. En dan heb je zoiets van, ik snap het niet, want hij vindt me niet leuk en we hebben geen relatie. Toch blijft hij met me in contact. Zou die dan misschien toch nog iets met me willen? Maar dat hoeft helemaal niet aan de hand te zijn. En waar het in zo'n situatie vooral om gaat, is dat jij gewoon heel duidelijk bent over wat jij wil. En als jij merkt, ik wil eigenlijk alleen in contact met hem zijn als hij die stappen met mij wil zetten, want anders kan ik hem niet loslaten. Dat je gewoon dat ook gewoon duidelijk communiceert, grenzen stelt. En als hij blijft sturen, dan is het gewoon van, luister, kijk, ik heb nu een paar keer aangegeven dat je hem geen berichtjes moet sturen. Je blijft berichtjes sturen. Ja, sorry, ik ga hier niet meer op reageren. Of misschien zelfs blokkeren, of wat dan ook. Maar dat zijn natuurlijk, daar gaat iemand wel heel bot en dom in het contact staan vanuit zijn kant. Ik bedoel, als iemand tegen jou zegt, stuur me geen berichten meer en je blijft berichtjes sturen. Ja, dat is niet best.
Nee, maar toch zijn er wel veel mensen die dus in die situaties terechtkomen. En het zou ook interessant zijn om aan de persoon die deze vraag stelt, ook om bij jezelf na te gaan van, hey, is dit een situatie die zich herhaalt? Herken je dit? Komt dit vaker voor? Dat je dus met mannen in contact komt die dus dit soort gemixte signalen geven. Want vaak, hè, dat is ook best wel logisch, gaat gewoon de eerste vraag of aandacht gaat uit naar, hé, waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat precies? En wat zit er in zijn gedrag waarom hij dat doet? En dat is interessant om daarover na te denken. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een spiegel naar jezelf. Van oké, maar waarom kom ik in deze situaties terecht? En misschien ook, waarom neem ik genoegen met deze situatie steeds? Dat ik dus met dit soort mannen in aanraking kom en in dit soort dynamieken blijf zitten. En dat heeft vaak dus ook weer met je liefdesproduct te maken, met dingen vanuit je oude verhaal die je hebt meegemaakt. En heb je daar ook weer zelf ook naar te kijken, zodat je, als je dat stuk kan helen, uiteindelijk ook weer makkelijker de stap kan maken die jij net zei. En eigenlijk gewoon simpelweg voor jezelf kiezen en duidelijke grenzen aangeven, in plaats van genoegen nemen met een contact wat eigenlijk niet echt voor je werkt.
Ja, zeker. Ja. Er zijn er nog twee vragen die in het verlengde liggen hiervan, maar die zijn wel mooi om mee te nemen, denk ik. En de eerste vraag is van Tamara. Kan je een relatie opbouwen als de man aangeeft nog geen ruimte te hebben voor jou? Ja, ook hier weer. Hè. De context is zo belangrijk. Wat is er met die ruimte? Hoe bedoel je geen ruimte heeft voor jou? Emotioneel niet? Qua tijd niet? Gaat hij zeg maar de 2 maanden net op reis of zo? Of wat speelt daar? Dus stel iemand gaat op reis. Nou, soms is het zo dat je dan afspreekt van oké, we beginnen nog geen officiële relatie. We kijken even aan hoe dat gewoon gaat. Of we elkaar gaan missen. En misschien geef je elkaar zelfs nog een vrijbrief van doe daar nog maar wat je wil als het ware. En als je terugkomt dan gaan we serieus daten, gaan we kijken waar dit heen gaat. Soms is het van dat je elkaar zo erg mist tijdens die reis, dat je eigenlijk al merkt van, oh, dit is wel zo speciaal, dat je daardoor juist meer nog naar elkaar toe groeit. Misschien zelfs een brief stuurt naar elkaar en dingen en noem op. Dus context is weer belangrijk. Maar als hij emotioneel geen ruimte voor je heeft of in zijn leven, of hij kan het nog niet aan, dan is dat eigenlijk weer dat proces van net van, oké, waar ligt dat exact aan? Zeg maar, wat is het echt? Daar moet je een heel eerlijk gesprek over voeren. Want het is heel makkelijk om in vage termen, zoals ik heb nog geen ruimte voor een relatie, te blijven hangen. Als dat de terminologie is waarop je gaat wachten, dan loopt het eigenlijk vrijwel nooit goed af. Er zijn misschien uitzonderingen, maar als het zo vaag blijft, dan zijn de gesprekken die nodig zijn om helderheid te verschaffen niet gevoerd. En dan is het dus heel gevaarlijk, want het kan dan ook zijn dat hij zelf dat ook niet zo helder heeft voor zichzelf. En dus ook niet concreet wordt in het oplossen van die ruimte als het ware. En die deed in zijn liefdesbouwdruk, waardoor hij misschien emotioneel geen ruimte voor jou heeft. Dus kan je het opbouwen? Ja, als hij echt hiermee aan de slag gaat, zeker, dan kan dat. Maar dan moeten er dus wel hele duidelijke gesprekken gevoerd worden in het plantlijn, zoals we besproken hadden.
En soms, even heel simpel gezegd, is het ook gewoon een kwestie van luisteren naar wat hij zegt en daar vervolgens zelf een keuze in maken. Zeg, je hebt wel situaties van vrouwen die dan een vraag hebben van, ik heb een man, ben ik aan het daten, maar hij zegt nog single te willen blijven, hij zegt nog geen relatie aan te willen gaan, hij heeft er geen tijd nu voor een relatie, en hoe kan ik dan een relatie met hem krijgen?
Niet.
Nee, hij zegt vrij duidelijk dat hij dat niet wil, en dat is dus ook weer, hè, op het moment dat je dan weer naar je eigen liefdesbrouwer kijkt, en jouw authentieke zelf of gezonde volwassenen aan kan boren, die is daar dan ook oké mee. Oké mee. Het is misschien nog steeds wel lastig of niet leuk, maar die kan vervolgens daar de conclusie uittrekken van goed, dan werkt dit niet. En dan ga ik op zoek naar iemand die beter bij mij aansluit, in plaats dus van in die situatie blijven.
Ja, dat brengt me gelijk bij een vraag van Kersjes.
Kersjes?
Ja.
Hartelijk.
Ja, prachtige Instagram-naam.
Kersjes.
Wat als een man eerlijk zegt niet verliefd te zijn, maar wel consistent aanwezig is en zo met je omgaat? Ik denk dat is prachtig zo'n situatie. Oké, hij zegt niet verliefd te zijn. Ik neem aan dat jij een partner wil die verliefd op je is en liefde voor jou voelt. En dat hij dan wel met je op een manier blijft met je omgaan. Misschien flirterig, aandachtgevend, noem maar op. Ja, dat betekent dat hij wellicht wel aantrekkelijk vindt en het leuk vindt om je in zijn leven te hebben, maar niet meer dan dat. En dat is dus precies zo'n situatie dat je dan voor de gek laat houden eigenlijk door hoe die, eigenlijk misschien een stukje hoop van, maar geef me wel aandacht, dus misschien kan die toch nog wel verliefd op me worden. Ja. Terwijl die letterlijk tegen je zegt dat hij niet verliefd is. En misschien zelfs wel meer van, ik ben niet klaar voor een relatie of wat dan ook.
Ja, wat ook niet betekent dat, hè, stel je zou dit horen, dat je dan nu met een gestrekt been dat contact in moet gaan tegen hem, moet zeggen van, hey, ik ben hier nu helemaal klaar mee en dit en dat. Maar wel gewoon dat je hier ook weer eerlijk een gesprek over kan voeren. Kijken wat hij daarop te zeggen heeft. En als dit steeds het antwoord blijft, dan is het inderdaad ook een kwestie van, ja, oké, dan houdt het hier ook gewoon op.
Ja.
Want dat werkt niet.
Ja. En dan de allerlaatste vraag. Ik denk dat dat wel een mooie laatste vraag is. Waar vind je ware liefde? Laurens.
Waar vind je ware liefde?
Van Jessica.
Ja.
Waar vind je dat?
Ja.
Ligt dat bij de Lidl?
Bij de Lidl, in de schappen, bij de Albert Heijn, in de bonus. Dat zou allemaal mooi zijn.
1+1. Twee ware liefdes.
Ja, ik denk het feit is, ware liefde kan je overal vinden. Of op heel veel plekken in ieder geval vinden. En er zijn nu echt ook ontzettend veel mogelijkheden om uiteindelijk ook de ware liefde te vinden. En je hoort echt ook mensen, weet je wel, die hun partner hebben gevonden. Of laatst ook nog een vriend van mij, die is getrouwd met een vrouw die ook op Tinder heeft ontmoet. Dus die mogelijkheid is er echt wel. Alleen, het heeft ook weer met een aantal factoren te maken. Wederom natuurlijk ook weer, hè? Dus de relatie met jezelf. Op het moment dat jij heel erg op zoek bent naar de ware liefde en daar de hele tijd naar zoekt, misschien ook meer vanuit angst dat het noodlottige resultaat gaat zijn, dat je het dan vaak daardoor niet krijgt, omdat je heel erg vanuit angst in het contact staat. Plus dus ook weer bepaalde overtuigingen die je dus ook over vormen van mannen ontmoeten hebt. Zo van, nou ja, Tinder, nou, dat werkt sowieso niet. Nou goed, als dat jouw hoofdovertuiging is, dan zal dat inderdaad ook niet voor je werken. Maar daarnaast is het wel gewoon ook goed om te kijken, oké, maar wat voor mannen zoek ik en wat zijn plekken ook die waar ik dat soort mannen waarschijnlijk of waarschijnlijker zal tegenkomen en wat sluit daarin dus ook bij mij aan. En dan opeens ga je eigenlijk op een veel creatievere manier kijken naar ja, de liefde vinden in plaats van bijvoorbeeld je alleen maar storten op die dating apps, waar overigens inderdaad ook heel veel mannen zitten die ja, niet per se aansluiten bij misschien haar vorm van ware liefde.
Ja.
Maar dat je ook hè, dus naar bepaalde clubs kan gaan, bepaalde activiteiten kan doen waar je mannen dat soort mannen tegen kan komen, single reizen misschien kan maken. Dus ja, weet je, die mogelijkheden die zijn er echt wel. Maar ik denk dat de relatie met jezelf en de overtuiging waarmee jij in dat proces staat misschien nog wel het allerbelangrijkste is.
Ja.
Hierbij.
De vraag is niet zozeer waar vind je ware liefde, want dat kun je letterlijk overal vinden. Ik heb mijn vriendin ontmoet om 4 uur 's nachts vlak voordat de club dichtging. Dat was in Paradiso op een feestje toen ik 23 was.
Ook daar kan het.
Dus ook daar kan het. Het kan ook op straat als je iemand tegenkomt en je raakt aan de praat omdat je de weg vraagt en opeens ontstaat daar iets. Weet je, het kan overal. De vraag is meer van, wat is ware liefde? En als ik daar een beeld van heb, nou ja, ik zou het zelf definiëren van oké, er is aantrekkingskracht en er is connectie. En daar bedoel ik mee, ik vind mijn partner aantrekkelijk en ik kan gewoon een gezellige tijd hebben. We kunnen lekker praten en dat voelt gewoon ontspannen en goed. Mooi. Laag daar die net wat dieper gaat is, er is ook diepe aantrekkingskracht en diepe connectie. Diepe aantrekkingskracht, ik bewonder die persoon ook, mijn partner, voor hoe hij of zij in het leven staat. Hoe ze met me omgaan, de keuzes die ze maken. Dus het gaat meer om het karakter en de normen en waarden die ze hebben. En diepe connectie is, ja, we hebben het niet alleen gezellig, maar ik kan ook als er iets kwetsbaars binnen in mij speelt, dat delen met mijn partner, ik voel me gehoord. En zij durven dat ook met mij te delen. Dus het gaat wat dieper dan alleen maar, we hebben het gezellig. Het zijn hele mooie elementen. En daaromheen komt er nog een verliefd gevoel, wat op een gegeven moment houden van kan gaan worden, terwijl je de verliefdheid niet per se hoeft te verliezen. Je kunt het altijd nog wel, de spanning, die twinkels die je kunt voeden, kun je nog steeds behouden in je relatie. Maar dat is een vraag voor een andere keer. En dan bovenop al die dingen hebben we een relatievisie. Er is commitment naar elkaar toe. We hebben een visie voor hoe we ons leven willen leiden. Wat niet een soort 30-jarige plan is of zo, waar je allemaal een stap in vastlegt, maar grotendeels geloven in dezelfde visie en vinden we het fijn en komt dat overeen. Als die dingen allemaal overeen komen, dan is dat ware liefde. En de vraag is, oké, als het mij niet lukt om zo'n relatie te vinden, wat zit er dan in mijn liefdesblauwdruk waardoor dat niet lukt? En dan kom je bij diepere dingen uit, dat je bijvoorbeeld heel erg vanuit bepaalde oude pijnen en bepaalde beschermers in het daten staat. Waardoor je een bepaald soort partner aantrekt en je die ware liefde niet kunt creëren, omdat er heel veel ruis is, wat voor allerlei andere dingen zorgt. Bijvoorbeeld dat je niet kwetsbaar durft op te stellen in die relatie en dat soort dingen te delen. De diepe connectie bijvoorbeeld mist of wat het ook is. En daarom is de vraag van oké, wat is ware liefde voor mij en wat zou er voor nodig zijn om dat aan te trekken? En als je eigenlijk best wel lekker in je vel zit, je durft heel erg vanuit je authentieke zelf in het daten en relaties te staan, kunt je wensen en je grenzen communiceren. Je weet waar je heen wil, je hebt een relatievisie, al die dingen. En je opent je in de wereld, dan kan je die ware liefde echt overal vinden.
Overal, ja. En het is interessant, hè, dat is de vraag, waar vind ik ware liefde in de eerste plaats naar buiten gericht lijkt te zijn? Dus op welke plekken, waar vind ik die man of die persoon? Terwijl het natuurlijk dus in de eerste plaats dus ook gaat om, hey, kan ik die ware liefde ook echt voor mezelf voelen? Die veilige basis in mezelf creëren? En vanuit daar dus de rust en de veiligheid voelen. En natuurlijk ook de excitement om iemand aan te trekken die bij me past en met wie ik mijn leven, wat dus eigenlijk al gelukkig en leuk is, kan delen.
Absoluut. Ik denk dat dat een mooie laatste vraag is om deze podcast mee te gaan beëindigen. Mensen lekker na deze podcast de wereld insturen om die ware liefde te vinden.
Ja, en in de eerste plaats dus in jezelf. Ja. En als je niet weet hoe dat precies werkt, dan trek even aan de bel, zou ik zeggen.
Trek even aan de bel en dan beantwoorden we dat in de volgende Q&A podcast.
Zeker.
Laurens, dankjewel.
Ja, graag gedaan.